Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 38 en daarvan het eerste vers. Psalm 38, vers 1. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Psalm 38, vers 1. Van de behandeling is vanavond zondag 2 van de Heidelbergen catechismus die wij samen gaan lezen. Zondag 2 waarboven staat het eerste deel van des mensen ellende. Wij nemen dus de vragen 3 tot en met 5. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Here uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt ge dit alles volkomen houden? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. In zondag 1 gemeente is ons voorgehouden en beleden de enige troost in leven en in sterven. We hebben daaruit gehoord welk een rijkdom van genade er is in Christus Jezus, in de vrijkoping, in de bewaring, in de verzegeling. En daarna wordt aan het eind in deze zondagsafdeling de vraag gesteld hoeveel stukken of elementen nodig zijn om in die troost te leven en te sterven. En daar is het antwoord 3 stukken of elementen, namelijk hoe groot mijn zonde en ellende zijn. De tweede plaats hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worde. En in de derde plaats hoe ik Gode daarvoor zal dankbaar zijn. Dat wil met heel eenvoudige woorden dit zeggen, dat je alleen maar in die enige troost in leven en sterven kan leven, wanneer je voor de vraag van 3 maal hoe komt te staan en blijft te staan. Hoe groot onze zonde en ellende zijn, dat weet ten diepste alleen God. Hoe wij van al onze zonde en ellende verlost worden, let op die tegenwoordige tijd, dat is een doorgaande zaak. Dat weet ten diepste alleen God, hoewel hij de kennis daarvan ook meedeelt aan een zondaar. En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn, dat is ook al een zaak die ik nooit haal, zodat een christen met driemaal hoe door zijn leven reist. Hoe groot zijn zonde en ellende zijn. Die draad pakt zondag 2 op, zonder die andere draden uit het oog te verliezen, die komen te zijner tijd wel breder aan de orde in het stuk der verlossing en dankbaarheid. Het is er ook niet toevallig, gemeente, dat de Heidelberger Catechismus als een bekwaam zielenarts bij onze ellende begint. Er zijn mensen die beweren dat de catechismus ook net zo goed op zijn kop kan gezet worden, dat je dus beginnen kunt bij het stuk der dankbaarheid. Maar die hebben de opstellers Ursinus en Olivianus zeker in hun verklarende geschriften tegen. En wat meer is en alles afdoet, die hebben de schrift tegen. Want de Heere God begint met een mens zijn nood, zijn ellende, zijn zonde bekend te maken. Het is een heel duidelijk en eenvoudig en sprekend voorbeeld dat Jezus ook zelf gebruikt, dat niemand erover peinst een arts te waarschuwen, tenzij een kwaal hem of haar drukt, tenzij er zorgen, moeite, verdriet, pijnen zijn. En zo wordt ons in zondag 2 ontvouwd, gemeente, waaruit wij onze ellende leren kennen, nog niet eens waarin die ellende bestaat en waar die vandaan komt, dat komt later wel aan de orde. Maar het gaat vanavond over de kennisvraag. Hoe ken ik mijn ellende? Nou, verstaan wij onder het woord ellende meestal iets anders dan de Bijbel eronder verstaat. Als wij zeggen ik voel me ellendig, dan kan dat zijn bezeerd, gedeukt, gekreukt, pijnlijk, naar, teleurgesteld. Maar in de Bijbel betekent het woord ellende letterlijk uit het land zijn, dus niet thuis zijn. Bijvoorbeeld, als David door Saul uit het land wordt uitgejaagd en hij bij Achish is of bij de koning van de Moabieten, dan weet David zich ellendig, dat betekent uit het land te zijn. Dat zegt ons ook niet zoveel, want wanneer u de Duitse grens of de Belgische grens oversteekt, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat u u ellendig voelt. Het kan best zijn dat u u heel plezierig voelt omdat u een vakantiereis gaat ondernemen. Maar dan moet u er wel aan denken dat in die tijd uit het land zijn, en vooral uit het land verbannen zijn, betekende vogelvrij te zijn. Niemand te hebben op wie je kon terugvallen. Een prooi van iedereen die je beroven wilde, die je wilde doodslaan, die je wilde kwellen. En dat is het beeld. Ellende betekent uit het land van God te zijn verbannen. Uit zijn gemeenschap, uit zijn tegenwoordigheid. Uit de bronnen waaruit de liefde en de vriendelijkheid opwelden en gekomen te zijn onder de macht en onder de heerschappij van de Satan en van de zonde en bloot te liggen voor de zuigkracht van deze tegenwoordige wereld. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat dit woord ons onder de doem, onder het oordeel van God werkt. En u wordt hier gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? De catechismus is er niet zo zeker van dat wij de ware kennisbron te pakken hebben. Want natuurlijk weet iedereen zijn zegje wel te zeggen over de ellende, vooral bij andere mensen. Het is maar een ellendige boel, zo hoor je wel eens zeggen. En wie niet onbekend is in de moderne literatuur, die kan met handen tastende wanhoop, voor zover de mensen tenminste nadenken, de wanhoop, ondanks de welvaartstijd, de diep invretende wanhoop, de walging, de afkeer van de mens van zichzelf. Je zou zeggen, dat begint aardig dicht bij de Bijbel en bij de catechismus te komen, maar dan vergis je je opnieuw. Want gemeente, alle kennis van ellende of wat ervoor doorgaat, is geen Bijbelse kennis. Want dat is een kennis die nergens toe leidt, die in de wanhoop doet verzinken, of die in de gelatenheid de dingen over zich laat komen, of die de dag plukken gaat zolang er wat te plukken valt, en uit het leven uitspit wat er uit te spitten valt, en dan zien we wel ver. Nee, gemeente, het gaat hier over een kennis die ons geschonken wordt. Dat betekent dus dat wij die kennis niet meer hebben, dat we die kennis kwijt zijn. En dat is die verschrikkelijke verwoesting die plaatsvond toen de mens uit de levensorde, ingeschapen en van buiten tot hem komend, is uitgevallen. Vandaar dat de catechismus verwijst naar de wet Gods. En de wet Gods, dat is in de diepste zin de orde Gods. Breder, in het verband van de schepping heeft elk schepsel zijn eigen aard, wezen, bestem. En deze schepselen bewegen zich naar de orde waarin God ze geschapen heeft. Daarin is de mens ook gesteld. Die is in een bepaald stramien, in een bepaalde structuur, in een bepaalde orde, met een bepaald doel geschapen. Hij is in dat beeld van God ingeschapen, dat hem als een hemelse lichtkroon omgaf, waaruit duizend lampen hem tegen blonken, en van waaruit hij de warmte, het levende liefde ontving. En door in dat beeld van God te zijn, was hij ook naar dat beeld van God geschapen, en mocht hij wandelen aan de hand van God. Wanneer dus hier de catechismus wijst naar de wet Gods, dan denkt de catechismus niet alleen aan de wet zoals hij door Mozes is bemiddeld aan de Horeb, en niet alleen aan de uitleg die de Heer Jezus er later aan geeft in de bergrede, maar dan denkt de catechismus ook aan het begin, aan de orde en het doel waartoe en waarin wij geschapen zijn. Dat wil zeggen, de wet is niet in de eerste plaats voor de mens een instantie tegenover hem geweest, maar het is de levensband, dat is de levensvreugde, dat is de liefde, dat is de overgave, dat is dat ademen in de sfeer van de tegenwoordigheid Gods, dat is met God hand in hand gaan, dat is in de weg blijven die God ons wees. Maar daar weten wij niks meer van, want dat beeld is verwoest. Er zijn nog een paar brokstukken, zegt de geloofsbelijdenis, een paar scherven, een paar sintels, zoals je een slak uit het vuur haalt, maar daar kun je ook al niet veel wijs uit worden. Die sintels, die slakken, die brokstukken, die scherven, die zijn net voldoende om ons onze onschuld te ontnemen en onze verantwoordelijkheid te stellen, maar daar is ook alles mee gezegd. En willen wij dus weten, gemeente, hoe God ons geschapen heeft en wat hij met ons voor heeft, dan zijn we volstrekt en geheel aangewezen op het woord Gods, de openbaring Gods, de bekendmaking van zijn wil in oude en nieuwe verbond. Dat betekent dus ontkennenderwijs dat het u en mij niet gegeven is om onszelf te doorgronden. En gesteld dat we zo knap en geleerd waren dat we zo'n kerk vol met boeken schreven over de mens, dan zou daar misschien bijzonder veel lezens en lerenswaardig in staan. Maar buiten de verlichting van Gods woord en geest om zouden wij nooit doordringen tot de kern van de zaak zoals God ons heeft geschapen. Uit de heilige wet van God, dat wil dus zeggen niet uit een scherf. Dat alles is ons veel klaarder en duidelijker geworden toen God als met eigen vinger zijn 10 geboden, zijn 10 woorden schreef in 2 stenen tafel. En wanneer u vandaag of morgen iemand tegenkomt die zegt dat God die wet voor ons heeft afgeschaft, want die lichten lopen er vandaag rond in en buiten onze kerk, dan moet u maar zeggen dat God bij ons weten geen letter geschreven heeft. Het enige wat hij zelf geschreven heeft, dat zijn zijn 10 woorden. Opdat zij, zegt Calvijn, ons tot een eeuwige gedachtenis zouden zijn. Want denk daar niet gering over, gemeente, wanneer God, hoe we dat ons ook voor moeten stellen, als met eigen hand deze 10 woorden schrijft. En deze heilige 10 woorden zijn met de dienst der verzoening vervlochten. Want die wet der 10 geboden is ingekapseld, is gelegd in de heilige ark van God. En daarop was het heilige verzoendeksel en daarboven stonden de cherubim, de engelen. Dat wil zeggen, de dienst der verzoening en de dienst van de wet zijn hoe tegengesteld aan elkaar en daarover straks ook van huis uit met elkaar verbonden geweest, op elkaar aangelegd. Want die heilige wet Gods, gij zult niet, heeft de grootste betekenis voor de dienst der verzoening. Vandaar, gemeente, dat de wet van God een van de grootste gaven is. De orthodoxe Joden hebben dat bewaard in hun synagogen. Daar kunnen ze een rijdans maken rondom de schrijn waarin de heilige rollen zijn bewaard. En u mag dat overdreven vinden en u mag zeggen ze gebruiken het verkeerd, dat zal allemaal waar zijn. Maar laten we eens jaloers worden op deze mensen die zo'n heilige tintelende vreugde hadden, dat het God behaagd had aan hen zijn heilige 10 woorden met al wat er omheen lag, bekend te maken. De Joden vierden niet voor niets het feest van de vreugde der wet. Nu gaat het vanavond niet over de vreugde der wet. Dat komt op een andere keer uitvoerig aan de orde. Maar over de smart die de wet veroorzaakt. Want elke wetslezing bij u en bij mij moest tot uitwerking hebben dat we zeggen, o God, wat erg, dat u van de buitenkant moet komen tot mij en anderen om te zeggen, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid en daarom zult gij geen andere goden enzovoort voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, dat is een daad van genade, van gunst. Dat God zijn heilige wil, die hij de mens had ingeschapen, nu buiten ons tot een instantie maakt in 2 stenen tafelen, en die 10 woorden als zijn eeuwig geldende levenswet handhaaft. Want zeker, we hebben op catechisatie geleerd dat er schaduwachtige wetten zijn, en dat er ceremoniële en burgerlijke wetten zijn die voorbij gegaan zijn met de komst van Christus. En dat er een heleboel omtrekkende bepalingen geweest zijn die voor ons zo niet meer gelden. Maar de wet Gods, gemeente, in haar kern is blijven staan. Want dat is de levenswet waarin God ons schiep. Namelijk liefde tot God en liefde tot de naaste. En in die wet mogen wij vanavond samen kijken. Het is een spiegel. En u kent zowel die lachspiegels die uw gezichten tot een onherkenbaar toe verminken of belachelijk maken. Maar zo'n spiegel is dat niet. Er stond een man op de markt en had een kraampje. En die daar stond op: hier kunt u voor een kwartje het gezicht, de ware aard van uw buurman zien. Mensen kwamen er lachend inlopen. En toen zij zagen dat hun buurman eigenlijk was een hoereerder, of een onreine, of een gierigaard, of een dief. Ze zeiden: dat hebben we altijd wel gezegd. Maar toen nam de man eens een keer een proef. En toen schreef hij op dat briefje: hier kunt u uw eigen ware gezicht, uw eigen ware aard zien. En toen de mensen hun kwartje betaald hadden en zagen hoe verschrikkelijk ze eruit zagen, toen sloegen ze deze standhouder bijna dood. Want ze zeiden: denk je dat we door ons, voor ons eigen geld op deze wijze aan de kaak gesteld willen worden? U zult zeggen: dwaze mensen, ja, zijn wij beter. Want God haalt ons vanavond allen voor die spiegel. Zeg, kijk er eens in. Want het is de spiegel der volmaaktheid. Daar ontbreekt niets uit. Maar gemeente, we hebben niet alleen een spiegel nodig, we hebben ook licht nodig. Zoals oude mensen wel eens zeggen: we hebben licht nodig van God en gezicht. Licht en gezicht, ja, dat zijn twee kostbare woorden. We hebben licht nodig en gezicht nodig, zodat we het zien. Want een mens is vanaf komst zo vreselijk blind. Ook een kind van God kan in een bepaalde weg zo blind zijn. Want als David een verhaal hoort dat iemand het enige oorlam van zijn naaste had gestolen en geslacht, dan zei hij: de man die dat gedaan heeft is een man des doods. Nou, zegt Nathan, dat heb je goed gezegd, want jij bent die man. En daar was hij stekenblind voor. Mag je zeggen: David was een kind Gods, jawel, maar hij was vreselijk ver van huis. Want we staan hier te preken voor de kerk Gods. Waaruit kent gij uw allen? Ook voor allen die nog buiten Christus staan. Maar in de eerste plaats voor de kerk Gods. Van alle tijd, van alle plaats. Gemeente, we hebben licht nodig, want de wet is heilig en goed. Maar waar zullen wij ons bergen tegen de ontzagwekkende aanklacht die tegen ons wordt uitgesproken? Hier gaat het dus over de onthullende, de ontdekkende functie van de wet, uw ellende kent. Straks in een stuk de dankbaarheid uitgebreid over de levenswandel, de maatstaf der dankbaarheid. En als wij dan nader vragen: wat eist die wet Gods van ons? Dan is het antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We vragen ons af, gemeente, waarom zegt nu de catechismus de hoofdsom op? Waarom wijst de catechismus niet regelrecht naar die 10 geboden? Nou, daar hoeft u niet bang voor te zijn dat de catechismus ze wegmoffelt, want die komen straks, zoals al gezegd, in het stuk der dankbaarheid uitvoerig aan de orde. Maar dat niet alleen. De catechismus heeft nog een ander doel. Die wil ons confronteren met het hart van de wet. En het hart van de wet is liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat vinden we in het hele Oude en Nieuwe Testament. Er zijn mensen die denken dat het Nieuwe Testament wat liefelijker is dan het Oude, maar het is echt niet waar. Het is het ene ongebroken woord van God. En in dat liefdesgebod tast God bij u en bij mij naar de gezindheid van ons hart. Niet naar de schijn, zelfs niet naar onze daden, hoewel die er uitdrukkelijk bij betrokken zijn. Maar hij tast naar de gezindheid van ons hart. En hij zegt, vriend, ik wil jou vanavond in mijn spreekkamer hebben. En ik wil met jou het erover hebben of je mij lief hebt. En de naaste lief hebt zoals ik dat wil. En dan staan wij gemeente voor die spiegel der volmaaktheid. Waarin de wet is de liefdesgave Gods. We zijn vervallen aan de vloek. Omdat die heilige liefde van God kan toornen. De toorn en de vloek de uiterste spits van zijn liefde zijn. Zodat hij ons duidelijk maakt dat het is een heilige liefde. Niet een slappe, een weke liefde. Nee, maar een heilige liefde. Want we worden vanavond niet alleen aan onze kiezen getrokken, maar ook zoals de boeren op de Veluwe zeggen, achter het vest gekeken. Zo dwars door alles heen. God tast naar de gezindheid. En hij ziet dat scherpe woord bij u of bij mij omhoog reizen dat we nog net konden inhouden. Hij heeft het gezien. En hij heeft niet alleen onze woorden gehoord, maar hij is helemaal thuis in ons gedachtenleven. De diepe begeerte leven. In die nog diepere lagen van onze zielenleven. En hij confronteert ons met zichzelf, met God. De bron van alle zaligheid. De bron van alle leven. De bron van alle kracht. We kunnen geen mug doodslaan zonder zijn wil. De bron van alle heil. Als wij willen weten, gemeente, wat God van ons vraagt, dan moeten wij vanavond Matthäus 5, 6 en 7 eens lezen. Er zijn mensen die er soms bezwaren van tegen hebben om 3 bladzijden in de Bijbel te lezen, hoewel ze tijd zat hebben. Maar een heel boek kunnen ze achter elkaar uitlezen. Maar dan moet u vanavond eens lezen Matthäus 5 en 6 en 7... waar de Heer Jezus gezaghebbend de wet Gods uitlegt in de bergreden. God vraagt liefde. En als ik aan een meisje dat van een jongen gaat houden, gaat vragen, hou je van die jongen, dan zegt ze ja, want ik denk voortdurend aan hem. Ik heb zijn beeld gedurig voor mij. Ik verlang naar de tijd dat ik hem weer zien mag. Nou, cirkelen zo onze gedachten om het voorwerp van de liefde, God zelf. Is het ons één grote vreugde om van hem te horen, bij hem te zijn, door hem geleerd en geleid te worden. En dat met een volkomen liefde. Met een volkomen vergenoegd zijn in God. Dat met hem beginnen en met hem eindigen. Dat volmaakte verlangen naar hem. En dat met geheel ons hart. Dat is Gods vraag aan u en mij. En in de tweede plaats vraagt God, hebt gij uw naaste lief als uzelf? Een mens mag van zichzelf houden. Niet in egoïsme, maar in de verzorging van zijn leven. Want God wil dat wij ons leven niet verwaarlozen, maar verzorgen. De gulden regel die God ons meegeeft is: al wat gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hen ook alzo. En dat in die naaste wij de broeders lief hebben, dat ligt er in de Bijbel duimendik op. Want wie de broeders niet lief heeft die uit God geboren zijn, die heeft God niet lief die deze broeders deed geboren worden. Dat is duidelijk. En doet van alle mensen wel, staat er geschreven, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Maar die naaste gemeente, dat is vooral die man of die vrouw, al zou die het ware geloof missen, al zou het een heiden zijn die u of mijn hulp nodig heeft. Die naast ons gesteld is, die wij niet uitgekozen hebben, maar die God bij ons zet. Die naast. En in de derde plaats is daarmee bedoeld de vijand. Dat wil zeggen die onze ondergang zoekt, die ons een hak probeert te zetten, een loer probeert te draaien, die ons op onze extra ogen gaat staan en ga zo maar door. De vijand. Zegent hen die u vervloeken, doet wel degene die u haat. En dat alles, gemeente, is één groot gebod. Het zijn twee kanten van één zaak. Je kunt ze nooit uit elkaar trekken. Je kunt er niet mee vandoor gaan op een humanistische wijze dat je zegt allemaal hulp voor de naaste. Maar daar hebben wij niet zoveel last van. Wij lopen veel eer gevaar om dat tweede gebod te verzaken. Dat aan het eerste gelijk is. Wilt u eraan denken? Aan het eerste gelijk. God liefhebben. In God de naaste liefhebben. Want al is het misschien een nare vent, al is het misschien een akelige vrouw, het is een beelddrager Gods. Onze naaste, zegt Kolbrugge, dat zijn vooral die mensen op wie wij van onze zelfgewaande hoogte neerzien. En dat doen we graag. Niet alleen de mensen die ons nodig hebben, maar op wie we neerzien, die naast, om lief te hebben. En u zegt de catechismus op voetspoor van de schrift, dat heel de wet en al de profeten die draaien om dat ene gebod. Het is als een deur, zo'n ouderwetse deur met twee pinnen in de boven- en de benedendorpel. Alles draait daar om die stad. Zo draait het hele oude verbond om de liefde tot God en liefde tot de naaste. Daar gaat het. Altijd opnieuw. En wie heeft zich daarover bekreukt? Ik geloof dat er maar één bevoegd is om dat uit te leggen, dat is de Heer Jezus. Daarom worden wij als kenbron van onze ellende verwezen naar de wet Gods, jawel, maar uitgelegd door Christus. Hij is bevoegd, dat leert ons Christus. Er is een mens, als een mens de bergrede leest, tot in de vezelen van zijn bestaan, is daar een stuk onthulling en een stuk ontdekking ongewoon. Er is er maar één geweest, gemeente, die het kan uitleggen. Maar is er ook maar één geweest die hem gehouden heeft. En die die wet van God vanuit het paradijs via de Horeb belichaamd heeft. En die die wet van God meegenomen heeft naar Golgotha. En er is er maar één geweest die de wet zelf heeft meegenomen, want die wet nam Jezus ook mee. Dat werd ook een instantie tegenover hem. Hij droeg hem niet alleen in zijn ingewand, zoals er staat. maar het werd ook een vloekinstantie tegenover hem. De vloek Gods ging dwars door zijn ziel heen. Hij ging er onderdoor. Hij werd erdoor veroordeeld. Dat noemen wij de passieve gehoorzaamheid. En tegelijkertijd heeft de Heer Jezus hem actief vervuld. Gemeente, zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon liet lijden en terechtstellen door de wet Gods. En zo lief had Christus het recht Gods, dat hij die wet Gods helemaal niet afschafte, maar vervulde, tot zijn doel bracht. En zo lief had de Heilige Geest en de Vader en de Zoon, dat hij die wet Gods liet overeind staan in de oceaan van de dood van Christus. Gemeente, nu wordt ons tenslotte een toepasselijke vraag gesteld of wij dat alles volkomen kunnen houden. Kunnen. Er staat niet of u het van plan bent. Er staat ook niet of u het alles een beetje geprobeerd hebt. Maar er staat hier kunnen. En er staat nog een woordje bij, volkomen. In dat kunnen zit kennen, dat wil zeggen de kenbron hebben en volbrengen. Gemeente, laten we nu ons hart er eens naast leggen. Als God van u en van mij een volkomen liefde vraagt tot zichzelf en de naast. En wie zal dan ja durven zeggen? Er staat hier mee. Maar ik ben van nature geneigd God en de naaste te haat. Dat is een ergerniswekkend woord. Dat is net alsof je een scherpe snee krijgt over je vroom gezicht. En dat je heilige neus en oren eraf gesneden wordt. Want we denken toch altijd nogal wat van onszelf. En nu worden we zo tegen de grond geslagen. Maar ja, zeker, we kunnen natuurlijk vanavond gaan spreken dat de Rooms-Katholieken in haar Rooms-Katholieke dogma-ontvouwing altijd tegen dit woord aangestijgerd heeft. En dat de remonstranten dit woord o zo graag uit de belijdenis hadden willen schrappen. En dat er ook een heleboel mensen in onze eigen kerk en andere kerken zijn die het daar niet mee eens zijn. Maar laten we dat nou vanavond maar eens laten voor wat het is. Zijn wij het er eigenlijk zelf wel mee eens? Dat God ons eenvoudig aan de kant zet en zegt, jij weet niet eens de kenbron van je ellende op een geestelijke wijze buiten mij om wel te verstaan. En als je ze kent, dan kun je mijn wet nog niet eens volbrengen, maar ben jij van nature geneigd God en de naaste te houden. Gemeente, dat is een ergerniswekkend woord. Waarvan de Heer Jezus zou zeggen, wilt gij ook niet heen gaan? Want het woord Gods, dat slaat ons dwars over ons gezicht en over onze rug. En Pascal heeft eenmaal gezegd, ik zal die oude glibberige mens in mij net zo lang geeselen totdat hij erkent dat hij een monster is voor God. Ik zal hem net zo lang nazitten, zegt Pascal, totdat hij aan de kaak gesteld is voor God en mensen. Gemeente, de wet is een maatstaf, is een orde. En die wet is geestelijk en wij zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. En het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God, is vijandig gezind tegen die wet van God. En onderwerpt zich dus niet. Dat is zo van nature. Dat betekent krachtens mijn geboorte, krachtens mijn afkomst. Ik ben geneigd. Dat wil zeggen, het is precies met die auto van u en mij. Als je op een helling staat en die staat niet op de handrem, dan gaat hij zo naar beneden. En zo is het met een mens ook, hij keldert weg tenzij er diverse remmen zijn die hem tegenhouden. Maar die auto heeft de neiging om naar beneden te rijden. En zo heeft een mens als zijn wil botst met Gods wil de neiging om tegen God in te kiezen. Want als een mens de zonde voor ogen heeft, dan zouden er 100.000 zwaarden bij staan, hij zal er haast doorheen breken. Geneigd. Moet maar op een conflict aankomen. Dat betekent in die sfeer van de zonde kiezen wij verkeerd. God kiest goed. Maar wij kiezen verkeerd. Dat is gemeente onze nameloze nood. En wat die naaste betreft, hij mag zijn wie hij wil, maar we hebben in de naaste te onderkennen het beeld van God. En zo worden wij betrapt. Zijn hier mensen die zich betrapt gevoelen? Die zeggen, staat het zo? En die dat voor zich hebben. Ontken het maar niet. Want waarom zou Christus anders aan het kruis hangen? Het evangelie mag een ergernis zijn voor Joden en Grieken, maar het is ook een kracht Gods. Gemeente, waarom haat de mens God? Omdat God de mens nooit met rust laat. Als je op een verkeerde weg loopt. God is het nooit met u of mij eens, zolang wij buiten Christus zijn. Dan kruist hij onze weg iedere keer in de prediking. Vandaar dat mensen wel eens zeggen, die man die wil ik nooit meer horen. Nooit meer. Och, ze hebben geen macht over zichzelf. Dat God een mens kruist op zijn weg. En dat hij zegt, ik heb jou door. Maar weet u wat nog belangrijker is? Als God ons vast heeft. En dat we er niet onderuit kunnen. Want dacht u dat God zijn eigen zoon deed doodbloeden aan het kruis? Als er bij u en bij mij nog een hele of een halve vrije wil tot zaligheid was, geen sprake van. Maar Gods wil is bepaald. En Gods geest is bepaald. Gemeente, God laat een mens niet met rust. En wie dit erkent, aan hem of haar is een wonder gebeurd. Niet als we het napraten. In onze orthodoxe rechtzinnigheid. Maar als we met mond en hart met de christen uit de catechismus beleiden, juist omdat mijn enige troost staat in Christus, ben ik van nature geneigd God en mijn naaste te haat. Dat is een wonder. Daar komt God zelf aan te pas. Daar komt Gods geest aan te pas. Uw ogen en oren ontslacht. Dan worden wij ziend. Helderziende. En gaan afgronden voor ons open. Dan verandert God ons stenen hart in een vlezen hart. Waarin hij zijn wet schrijft. De profeten hebben op het volk gebeukt. Met de heilige wet Gods. Ze hebben gezegd, jullie hebben twee boosheden gedaan. God verlaat de levende fontein. En jezelf bakken uitgehouwen waarin geen water blijft staan. Jezus heeft de fariseeën gegezeld. Totdat sommige na Pinksteren zeiden, wat zullen wij ook doen? Gemeente, er zijn mensen die toegeven dat zij weliswaar niet helemaal goed zijn, maar die toch wel een eindje van zichzelf overeind laten staan. Dat is erg gevaarlijk. of zijt ge zo geschrokken dat ge zegt nee. Zo kan het niet lachen. Er zijn mensen die onder de prediking soms geraakt worden. Maar ze lijken op een vrouw die denkt ik zie er niet al te fris en vrolijk uit en die haar hele gezicht met make-up bewerkt. En zo gaan ze elkaar in de week of zichzelf in de week weer wat opkalfaten. En van lieverlede gaat het dan weer in het oude doen door. Dat is levensgevaarlijk. Het is beter u dood te scharen dan dat u enig excuus aanmeet ten opzichte van God. Gemeente, wie God lief heeft, die beleidt met grote smart dat hij God haat. Althans van nature geneigd is om God en de naaste te haten. Dat gemeente is een zaak die als een grote smart dwars door het leven heen loopt. En nu komt de Heer ons vanavond daarvoor stellen. En hij rust niet totdat uw ik en mijn ik de laatste zucht heeft uitgeblazen. Ik ben der wet gestorven, zegt Paulus. De wet is voor mij een lijk geworden. En ik ben een lijk voor de wet Gods. Ik ben der wet gestorven, opdat God, opdat Christus in mijn leven zou. Kijk gemeente, dat zegt nu een mens die God lief heeft en tegelijkertijd in de gaten kreeg dat hij zonder God geleefd heeft. En zonder liefde. Zo gaat de ontdekking ook vanavond door, totdat mensen aan zichzelf ontvallen, met Christus gekruist, aan het kruis hangen en zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft voor mij en in mij. Dat is dat wondere werk van de Heilige Geest. Alleen de levende kent zijn nood. En de dode slaat zich dood. Daarom zegt Christus, ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En die doorgaande ontdekking, gemeente, stelt een mens al schuldig, al dieper aan zijn ellende bloot. En hij beschrijft, gemeente, kent gij uw ellende? Of zegt ge nou ja, ik heb nog nooit gestolen en nog nooit dit en dat gedaan, dat mag waar zijn. Of dat het misschien eventjes indruk op u maakt en weer voorbij gaat, weet ge wat ge eens moet doen. Behalve Matthäus 5, 6 en 7 vanavond, de zondagen, 33 tot 45 eens lezen. Dat is de verklaring van de wet Gods in het stuk der dankbaarheid. En daar uw hele hart en leven eens naast leggen. Anders verstijft ge. Er zijn wel eens mensen van wie gezegd wordt ze zijn doodgepreekt. Dat is niet waar. Maar het is wel waar dat het woord Gods een reuken des levens ten leven en een reuken des doods ten dode is. En er zijn heel wat mensen die onder de meest ernstige prediking verstijven. Ontzettend. Maar weet dat God u verantwoordelijk stelt. Omdat uw leven daarnaast ligt. De andere kant mogen allen zich verbazen en verwonderen. Die zich deze kennis zagen aangereikt uit het woord Gods, door de prediking, door de velelei levensleidingen, die kennissleutel uit de wet Gods ontving. En misschien nog een hele poos hun best gedaan hebben om dat met God in orde te krijgen, maar die van God een ander leven, of beter gezegd het leven in een ander hebben verklaard gekregen. Daar mocht u over verbazen en over verwonderen. en u steeds dieper over verootmoedigen, opdat ge hem hartelijk lief zoudt hebben, die voor u stierf aan het kruishout van Golgotha, die zich zo diep voor u vernederd heeft, opdat ge alle grond in hem vindt, en u eertijds zoudt bedenken, hoe ge eertijds waart, waar God u vond, vandaan haalt, trok, leerde, onderwees, en almaar naar zich toe haalde, hoe gij behoort te zijn, wat God van u vraagt, en wat gij zijt, dat stemt tot verootmoediging en dankzegging voor de onuitsprekelijke genade Gods. Amen. Wij zingen Psalm 19, het zesde vers. Dus kreeg ik van mijn plicht, en wat er meer volgt in Psalm 19, vers 6. Samen danken. Past ons hier uw naam te erkennen dat gij ons vanavond de lamp van uw woord, dat is ook uw heilige wil en wet, hebt aangereikt. Opdat het ons bestralen, opdat het ons licht geven over ons pad, opdat het met ons meega over de weg, opdat het ons toespreken wanneer wij thuis in onze stoel zitten. Opdat het ons toespreken wanneer wij neerliggen en uw woorden overdenken. Omdat uw heilige wet een gave is van zo ongekende grootte. En tegelijkertijd onze diepste ellende onthult. Dat we uit deze gezegende levenswil zijn uitgevallen. En zo ellendig zijn geworden. Dat we nog onze ellende kennen. Nog de aard en de omvang en de oorsprong en de straf omvatten. Tenzij gij ons verlicht, licht en gezicht geeft. Daarmede zijt gij vanavond bezig geweest. Wil gij dat genadig zegenen aan de harten van jong en oud, opdat we het meenemen, dat het gedachtenschema's doorbreken en het ons op de knieën werpen voor u, dat we in de levende omgang met u gesteld worden. Zegen gij allen, heren, die op uw zegen wachten, die er naar uitzien, die er naar hunkeren, die steeds meer moeten erkennen de vloek verdiend te hebben. Wil gij het woord der prediking doen meegaan in de gezinnen, in ons dagelijks werk, in onze bezigheid, de avonden dat kerkenraden bijeenkomen met de gemeente, ook de gemeenteavond, en in ieder zijn taak en roeping mag verstaan, met ons gegeven worden om de weg te zien die gij ons wijst, en alle schadelijke wegen in ons en buiten ons af te breken. Wil gij de gemeente gedenken en allen die daarin arbeiden onder de jeugd, onder de ouderen, ieder op eigen plaats, en laat zo uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar veeleer geprezen en gedankt worden. Wij vragen het u in zijn naam alleen. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 38... de versen 21 en 22. Psalm 38, vers 1 en 22. Stond uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.